En zelfs toen ik werd geslagen, had ik echt zo'n vreugde van binnen.
De Stem. De podcast van SDOK met verhalen van vervolgde christenen.
They beat me by many things in my head, just to remove the word of God from my head.
Richard Groeneboom en Arco van Doleweert delen de getuigenissen en lessen van broers en zussen die lijden vanwege het geloof in Jezus.
Als ik lieg, dan verlies ik mijn eeuwige toekomst.
Welkom bij Podcast De Stem. Het was totaal onverwachts. Fanny was net als andere zondagen gewoon naar de kerk gegaan. Ze had net haar dochter naar de crèche gebracht en ze stond onderaan de trap. Toen hoorde ze kabaal. Er kwam een auto met hoge snelheid richting de ingang van de kerk gereden. En toen een geweldige knal. En wat er daarna gebeurt, pijn, paniek, ze kan het zich nog maar deels herinneren. En vandaag, tijdens deze aflevering, vertellen we haar verhaal.
Ja, Fanny uit Indonesië overleefde een zelfmoordaanslag op een kerk waarbij 15 mensen om het leven kwamen. Bij die aanslag is 85% van haar huid verbrand. Het is nu bijna 5 jaar geleden en straks horen we welke moeilijke weg ze heeft doorgemaakt in de periode daarna. Maar ook vertelt ze over de kracht van Gods genade die ze in deze periode heeft ervaren.
Ja, het is een heel bijzonder verhaal. Fanny heeft de afgelopen jaren hulp gekregen dankzij jouw donaties. En dan ga ik er even vanuit dat jij donateur van SDOK bent. En tijdens deze aflevering ontdek je de impact van jouw steun. Maar we warmen langzaam op. Elke aflevering beginnen we een beetje met iets, een snack eigenlijk, hè? Iets wat we met elkaar delen, Richard.
Ja, zeker.
Wat heb jij meegenomen vandaag?
Nou, ik heb wel een bijzonder verhaal meegenomen. Pakistan is een land waar ik zelf afgelopen jaren verschillende keren ben geweest. Een land wat met zekere regelmatig ook wel een nieuws is van over de zogeheten blasfemiewet. Hè. Je kunt er heel makkelijk beschuldigd worden dat je de profeet Mohammed hebt beledigd. En ja, dat is meestal gewoon een verzonnen verhaal. Hè. En christenen zijn daar vaak de dupe van. Als je zeg maar, nou ja, je christelijke buurman eventjes te grazen wil nemen, dan zeg je gewoon, je hebt de profeet Mohammed beledigd. Dat komt best heel vaak voor. En het zijn ook christenen die daarvoor jaren in de gevangenis terecht zijn gekomen. We hebben wel eens het verhaal hier gehad van Shafkat en Shakufta. Die hebben, als ik goed heb in mijn hoofd, 8 jaar vastgezeten in de gevangenis.
Ja, dat is ook lang.
Asia Bibi, 10 jaar in de gevangenis gezeten.
Ja, en dat is dan meestal gewoon een verzonnen aanklacht. Hè?
Een verzonnen aanklacht inderdaad, ja. En, maar afgelopen week las ik een bijzonder verhaal. En dat was wel een heel dapper verhaal. Van ook zo'n kwestie van blasfemie. Was een speelde zich af op de luchthaven van Karachi, een grote stad in Pakistan. Daar werkt een christelijke vrouw als beveiligingsbeambte op de parkeerplaats van de luchthaven. Een collega van haar op de airport, een moslim, die vroeg haar om een kennis van hem zonder legitimatie op de luchthaven toe te laten. Nou, dat is streng verboden.
Een soort van sjoemelen.
Ja, eigenlijk wel, ja. Dat weigerde ze dus. En toen ze weigerde, dreigde hij haar om van blasfemie te beschuldigen. En dat is natuurlijk heel heftig, hè, want je kunt daar de doodstraf voor krijgen of in ieder geval heel lang de gevangenis voor in terechtkomen. En die collega zei dingen als, ik ga de predikers bellen en ik ben gek, ik snij je open. Weet je, dat zijn hele vreselijke dingen, heel bedreigend, zeker in een Pakistaanse context.
Van man-vrouw ook nog eens, hè?
Van man-vrouw en waar je zo, als iemand zoiets roept, een hele meute de straat op kan gaan en die gewoon zo'n verhaal gelooft. Maar het bijzondere in dit verhaal was dat die vrouw zich niet liet intimideren. En die zei, klaag me maar aan voor blasfemie, want ik heb gewoon helemaal niks verkeerd gedaan.
En die ging er gewoon tegenin eigenlijk?
Die ging er gewoon tegenin. En het bijzondere is dat dit verhaal opgenomen is op video. En die video is in mum van tijd viral gegaan. Heeft heel veel opschudding veroorzaakt, omdat iedereen nu kon zien dat die blasfemiewetten gewoon misbruikt worden. En dat allerlei leugens verzonnen worden om mensen daarvan te beschuldigen.
Ja, het is eigenlijk een bewijs voor iets wat eigenlijk al wat duidelijker was voor ons, wat heel vaak gebeurt, maar meer onderhuids gebeurt en niet zo in de open.
Exact, eigenlijk. En nu zagen we dus gewoon op video. Nou, er is heel veel ook kritiek opgekomen, heel veel verontwaardiging. Ook de voormalige president van Pakistan, Zardari, heeft zich ermee bemoeid. Hij heeft de provinciale overheid gevraagd om onderzoek naar deze hele zaak te doen. De desbetreffende man is op de airport ook ontslagen. En ik vond het wel heel... heel moedig van die vrouw, die christelijke vrouw, dat ze daar zo tegenin is gegaan.
Ja.
Dat er een video is gemaakt. En dat op die manier in ieder geval de discussie in Pakistan weer is opgeleid over die blasfemiewetten die ongelooflijk veel schade doen, ook aan christenen. Dus ja, ik hoop dat dat verder ook tot iets positiefs gaat leiden, laat ik het zo zeggen.
Ja, mooi. Mooi dat je dit deelt.
Ja, Arco, wat heb jij bij je?
Ja, ik hou van fysieke dingen, hè.
Ja.
Regelmatig heb ik een boekje bij me of heb ik ook iets in mijn handen.
Iets heel moois.
Ja, het is, ik vind hem ook heel mooi.
Glimmend voorkantje.
Glimmend voorkantje. Het heeft de formaat van een boek eigenlijk, maar het is een glossy.
Een glossy.
Het is een mini-glossy. Ik wist niet dat dat bestond voordat we dit hebben gemaakt. We hebben het maar een mini-glossy genoemd, maar het is echt een glossy. 52 pagina's met verhalen, met hele mooie bijdragen. En de glossy, de mini-glossy heet Sabina. Dat is een mini-glossy die wij als SDOK hebben gemaakt samen met de uitgeverij De Vuurbaak. En dat gaat over onder andere Sabina en het thema vergeving. En een van de verhalen die erin staat, dat is het verhaal van Fanny. Daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Fanny die is, die heeft een aanslag overleefd. En die moest ook iets met het thema vergeving.
Ja, daar gaan we het straks nog
over hebben.
Maar even over die titel, hè, Sabina. Ja. Hè, dat verwijst naar Sabina Woerdenbrand, de vrouw van onze grondlegger van SDOK, Richard Woerdenbrand. Waarom is deze mini-glossy naar haar genoemd?
Nou, Sabina, heel veel mensen kennen het verhaal van Richard Woerdenbrand. Sabina Woerdenbrand is minder bekend, maar ze heeft een ongelooflijk verhaal. Een verhaal van toewijding, maar ook een verhaal van vergeving. En een heel bekend in haar verhaal is ook wel een fragment waarin zij dus uiteindelijk de moordenaars van haar familie vergeeft.
Ja, en die waren vermoord in een van de Duitse concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Ja, hè?
Het was ook tijdens de Tweede Wereldoorlog inderdaad. Zij was Joods, net als Richard Woerdenbrand. En haar familie was gedeporteerd en vermoord. En op een gegeven moment staat zij in haar eigen woonkamer oog in oog met iemand die daar heel actief bij betrokken was.
Ja.
En haar reactie zorgde ervoor dat deze man brak en uiteindelijk tot geloof is gekomen. Omdat zij niet met, niet met boosheid of haat beantwoordde, maar hem eigenlijk omhelsde.
Ja.
Dat verhaal, haar verhaal is uitgewerkt in deze glossy, maar er staan ook andere verhalen in. Er staan ook oefeningen in om te leren vergeven. Ik bedoel, jij en ik, wij maken misschien niet zulke grote dingen mee, maar wij hebben ook lastige mensen, toch?
Ja, alle kennen allemaal wel, hè?
Ja, dus ja. Wij moeten af en toe ook oefenen in vergeven. Dus iedereen die zich wil oefenen in vergeven, die kan zo'n glossy aanvragen, gratis.
Het is een heel praktisch boekje, dus inderdaad wat je zegt, verhalen, maar ook praktische handreikingen in hoe jij kunt oefenen in mensen die je misschien niet zo heel aardig vindt. Of misschien nog erger om die lief te hebben en te vergeven.
Ja, het kunnen grote dingen zijn, hè, in je leven. Grote dingen die gebeuren die echt een spoor van bitterheid achterlaten. Kleine dingetjes. Nou, de Heer Jezus roept ons op om te vergeven. Ja, dat is ontzettend moeilijk. Dus hoe kun je dat nou doen? Nou, dat was eigenlijk het startpunt van deze glossy. Alle verhalen, alle bijdragen die draaien om dat thema heen. Dus we willen mensen in Nederland gewoon toerusten om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, prachtig boekje met heel veel diverse verhalen, ook praktische tips. Het is aan te vragen bij SDOK. Hè? En ik heb al begrepen dat heel veel mensen dat gedaan hebben. Dat er ook hele positieve reacties zal opkomen.
Ja, ontzettend. Het is echt heel mooi om te horen dat mensen geraakt zijn en ook hier echt verder mee kunnen. Heb je hem nog niet aangevraagd? Dat kan. Iedereen kan hem gratis aanvragen. Dat doen we heel bewust. We bieden hem gratis aan. En dat kan via www.sdok.nl/sabina. De link vind je ook in de beschrijving. En ik zou zeggen, doe dat vooral.
Mooi, dankjewel Arco.
Dan zijn we nu toegekomen aan rubriek Het Gesprek.
Suicide bombers in Indonesia kill at least 11 people. Authorities say a mother, father and several of their children carried out the attacks.
Ja, heftig om te horen weer. Het was wereldwijd in het nieuws. De gruwelijke zelfmoordaanslag in de Indonesische stad Surabaya. Op 13 mei 2018, dus bijna 5 jaar geleden, blies een hele familie, inclusief kinderen, zich op bij 3 Indonesische kerken. En bij deze aanslag kwamen in totaal 15 mensen om, 57 mensen raakten gewond. En een van deze gewonden, zwaar gewonden, was Fanny Suyawati. Ja, en Fanny die stond bij de voet van de trap van haar kerk, toen er een zwart busje aankwam rijden. Ja, Richard, jij hebt Fanny gesproken.
Klopt.
Jij hebt haar verhaal gehoord. Kun je vertellen, wat gebeurde er precies op het moment van de aanslag?
Ja, in dat zwarte busje zaten 5 bommen die door de knal tot ontploffing kwamen. Er ontstond toen een enorme vuurbal die zich razendsnel verspreidde over het parkeerterrein bij de kerk. En daar staan heel veel auto's en motorfietsen geparkeerd, vertelden ze me. En verschillende daarvan ontploften eveneens. En er was toen een enorme chaotische situatie van lawaai, hitte en rondvliegende onderdelen. De vlammen gaan razendsnel richting de voorkant van de kerk. En daar stond Fanny. Ze is een jonge moeder die de kerk in wil om daar haar 8-jarige dochter Clarissa op te halen van de zondagsschool. En ze stond daar zo'n 3 meter van dat ontplofte busje vandaan.
Ja, het lijkt me ontzettend. Ik probeer het voor te stellen, maar het lijkt me ontzettend heftig. Wat gebeurde er precies met Fanny op dat moment?
Nou ja, ze vertelde me dat haar hele lichaam in brand vloog. Er was geen ontsnappen meer aan. En inderdaad, uiteindelijk is 85% van haar lichaam verbrand. Dus het is sowieso een wonder dat ze het verhaal kan navertellen.
Ja, 85%. Wat vertelde ze jou daarover?
Ja, het is inderdaad moeilijk voor te stellen wat er dan met je gebeurt. En ik heb haar ook gevraagd wat haar reactie was toen ze zich realiseerde wat er nou precies gebeurd was. En laten we even luisteren naar een fragment waarin ze daar zelf over vertelt.
Pada saat itu saya sudah mau berlari. Tetapi sudah tidak sempat. Saya hanya
ik wilde wegrennen, maar er was geen gelegenheid voor, zo vlak na dat het busje ontplofte. Dus ik deed mijn handen omhoog en riep, oh god, wat gebeurt er nu?
Setelah saya mendengar frekuensi tinggi, jadi kalau dari dekat tidak mendengar suara boom.
Mijn lichaam stond in brand, maar op dat moment voelde ik de pijn niet meteen. Ik was verdoofd geraakt vanwege het harde geluid van de bom. Daarna voelde ik wel dat mijn lichaam in brand stond. Ik kon echter niks zien vanwege de rook. Even later kwam er een gemeentelid die me hoorde gillen en die heeft water gehaald om mijn wonden te verkoelen. Ik voelde me toen iets beter, maar begon ook mijn eigen wonden te ruiken. De geur van verbrand vlees.
Ja, heftig wat zij vertelt, Richard. Wat ze allemaal om zich heen ziet gebeuren, wat de pijn die ze voelt. Hoe is het verder gegaan met haar?
Ja, ze vertelde me dat ze toen naar een soort verzamelplek is gebracht, waar ze herenigd werd met haar 8-jarige dochter, hè, die ze inderdaad kwam ophalen van de zondagsschool. Haar dochter was ook verwond geraakt, maar niet heel ernstig. Fanny is vervolgens naar een ziekenhuis gebracht door mensen uit de kerk. Het was allemaal erg onzeker of ze het ging overleven. Ze zijn uren bezig geweest om haar brandwonden te verbinden. En de pijn was in die eerste periode echt ondraaglijk, zo vertelden ze me. En om de paar uur moest ze verdoofd worden als ze weer dode huid op een voorzichtige manier wilde verwijderen. Ze is toen 3 maanden in het ziekenhuis gebleven voordat ze naar huis kon. Ze moest bij alles worden geholpen. Ze kon zichzelf niet wassen. Zelfs geen lepel kon ze vasthouden. Echt alles deed pijn. Ze kon helemaal niks. Bij alles moest ze geholpen worden. En dat zorgde ervoor, vertelde ze me, dat het psychisch ook gewoon wel heel moeilijk was voor haar. Luister maar even wat ze daar zelf over zegt.
Jadi pada saat yang terendah, pasti ada kecewa. Kecewa dengan keadaan.
Het was een ontzettend moeilijke tijd voor mijzelf, maar ook voor mijn man en dochter. Na een aantal maanden kreeg ik last van een depressie. Ik voelde ook haat tegenover de mensen die dit gedaan hadden. Ik vroeg me af, waarom hebben ze dit gedaan? Op een gegeven moment ging ik me wel realiseren dat als ik bitterheid in mijn hart blijf houden, is er geen hoop. Ik heb de beslissing genomen om God te gaan prijzen, om de boosheid en bitterheid in mijn hart te verdrijven.
Ja, sangat berbeda apa yang dirasakan. Pada saat saya menyalahkan kondisi dan pada saat saya
God heeft me toen echt veranderd. Zelf kun je niet zomaar een knop omzetten. God heeft gedaan waar Paulus toe oproept in Efeze 4, waar staat, laat alle bitterheid van u worden weggenomen. Zingen tot God heeft echt geholpen om die bitterheid uit mijn hart te verdrijven. Het heeft ook geholpen om mijn depressie te boven te komen.
Ja, bijzonder wat ze hier vertelt, hè. Ergens heeft ze dus fysiek ontzettend veel pijn. Ik kan me daar heel weinig bij voorstellen. En tegelijkertijd heeft ze dat ook over die bitterheid in haar hart, hè?
Ja.
En hier begint eigenlijk al een genezingsproces.
Ja, dat is ook zo. Dat heeft trouwens wel een hele lange tijd geduurd. Ze heeft erg met God geworsteld. Dat vertelde ze me ook van, ja, weet je, ik wilde altijd heel graag van alles en nog wat doen. En opeens kun je helemaal niks meer. En dreigde ook wel, ja, het risico van verbittering. Maar uiteindelijk is het toch tot het inzicht gekomen dat uiteindelijk bitterheid de oplossing niet is. En dat zie je heel vaak ook, want dat komt volgens mij ook aan de orde in die glossie, die mooie glossie waar je net over vertelde. Dat je dat heel vaak ook ziet bij mensen die hele heftige dingen hebben meegemaakt. En die dan in het proces de vrijmoedigheid krijgen, of de bevrijding krijgen om een ander te vergeven. Dat die ook heel vaak vertellen, en dat heb ik ook heel vaak gehoord, ook bij vervolgde christenen die door zo'n proces heen gegaan. Dat vergeving, dat de kracht van vergeving een van de dingen is, dat het je bewaart voor verbittering. Waarbij de dader, in dit geval die zelfmoordenaars, die hebben dit natuurlijk niet overleefd. Maar in ieder geval mensen die jou wel wat hebben aangedaan, gewoon doorlopen. Zonder dat ze misschien ooit spijt krijgen, terwijl jij zelf aan kapot gaat. Dus het is voor haar ook heel helend geweest.
Ja, ja. En in dat proces van heling zei ze ook iets over zingen. Over dat zingen heel belangrijk voor haar was. Heeft ze daar meer over verteld?
Klopt, ja. Ze vertelde dat het inderdaad enorm veel kracht gaf om liederen te zingen. Juist op momenten dat ze in een diep dal zat. Dat zijn ook verhalen die ik heel vaak heb gehoord van vervolgde christenen. Dat van zingen een enorme geestelijke kracht uitgaat. En dat zien we natuurlijk ook in de Bijbel bij Paulus en Silas, die gevangen zaten en dan gaan zingen. Ik heb het ook wel van andere vervolgde christenen gehoord, die bijvoorbeeld in de gevangenis zaten in Eritrea. Hè. We kennen dat van Helen Berhane. Heb ik wel eens een keer haar verhaal gedeeld in de podcast. Die ook vertelde dat juist zingen haar in een bepaalde, ja, bovennatuurlijke realiteit bracht. Waardoor ze, ja, niet de focus richtte op hun problemen, maar op God. En dat vertelde Fanny mij ook. En ik vroeg op een gegeven moment ook aan haar of ze misschien een speciaal lied zong, wat haar misschien juist kracht gaf op die moeilijke momenten. En dat was ook zo. En ik heb haar toen ook gevraagd of ze dat lied wilde zingen. En dat deed ze ook. Laten we even luisteren naar een fragment van dat lied wat ze voor mij heeft gezongen.
Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti, dan ku tahu
Bapa. Ya, prachtig om haar zo te horen zingen. Het gaat zo nog even door. Ze zingt in het Nederlands vertaald. Alles is goed, alles is goed. God beschermt me. Alles wat Hij doet is goed. Hij ziet me en Hij zorgt voor me. Alles is goed. En nu ik dit weer hoor, dan zie ik ook hoe ze het zong en ook de emotie daarbij. Ik zag ook dat ze echt geraakt was weer op het moment dat ze dit lied zong. En dat laat iets zien van de enorme kracht die er ook, ja, ligt in het zingen.
Ja, en wat eigenlijk, ja, jij deelt nu die tekst, hè. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, helemaal niet alles is goed. Hè? 85% van je lichaam is verbrand. Ja. Je kunt je eigen dochter niet knuffelen. En dan toch de woorden, alles is goed, naar God toe uitzingen.
Ja, nee, dat is eigenlijk precies wat Paulus ook zegt als hij in de gevangenis zit, hè, van verblijd u ten alle tijden. Ja, dan zit hij daar ook in de gevangenis.
Altijd.
Verblijd je in God. Dus je hoeft je niet blij te zijn met wat er gebeurt, maar je verblijden in wie God is. En je focus verleggen op wie God voor jou is, op zijn verlossing, zijn redding. En het uitspreken van die woorden, het proclameren van de goedheid van God. Ja, daar gaat een enorme kracht van uit. En daar is dit weer zo'n voorbeeld van. En ook dat heb ik al zo vaak ook gehoord van andere, ja, vervolgde christenen die dat ook vertelden. En ik vind het wel heel leerzaam. En ik herken dat zelf ook wel. Misschien ook wel op het moment dat je je wat somber voelt of tegen dingen opziet in het leven. Dat dan het God lofzingen, lofprijzen je heel erg kan helpen. Misschien herken je dat wel.
Ja,
we zingen thuis ook best wel regelmatig. Het helpt mij erg om juist me, ja, niet om mezelf te richten, maar op God.
Ja,
dus dat leer ik ook wel van vrouwen als Fanny.
Ja, mooi. Kun je ook een stukje zingen, Richard?
Volgende keer?
Ja. Maar is er een lied wat jou dan in het bijzonder aanspreekt?
Nee, niet echt een specifieke lied. Dat kunnen heel divers zijn. De psalmen vind ik altijd wel, die raken mij wel. Natuurlijk Psalm 23, Psalm 146. Ja. Het zijn vaak wel psalmen die hebben in de hele geschiedenis door natuurlijk hun kracht bewezen. En dat vind ik sowieso het mooie van psalmen, dat die zo de emoties laten zien van het leven. De vreugde, maar ook het verdriet, de pijn, worstelingen. Dus voor allerlei situaties heb ik wel liederen die me aanspreken.
Ja, mooi hè, de rijkdom van psalmen. Ontzettend. Ik moet ook denken aan psalm 23. Als ik naar de tekst kijk die Fanny net zong, hè. Alles is goed. Ja. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Er zit een soort van dezelfde belijdenis in. Hè?
Ja, exact.
Je vertelde net over Fanny en over de bitterheid. De daders, die waren er niet meer. Hoe was dat voor Fanny om hen te vergeven? Of dat proces daar naartoe?
Ja, dat is dus een heel proces geweest. En ik vertelde net al hoe ze die bitterheid, hoe ze daar vrij van is gekomen, dat ze los van is gekomen. En daar is die vergeving natuurlijk ook, speelde daar wel zeker ook een rol. Ze vertelde op een gegeven moment dat de overheid een keer een bijeenkomst had georganiseerd voor ex-terroristen. Dat zijn mensen die dan een terroristische daad hebben gepleegd, zoals dat ook daar in Surabaya was gebeurd. Die dat wel overleefd hadden en die daarvoor in de gevangenis terecht waren gekomen. Die zaten in een soort resocialisatieproces. En een onderdeel van die resocialisatie was dan een ontmoeting met slachtoffers van de daden die zij hadden gepleegd. Dus Fanny kreeg toen de vraag van de overheid om een keer naar zo'n bijeenkomst te komen. En dat heeft ze toen gedaan, hoewel ze dat aanvankelijk best ook wel lastig vond. Maar het heeft haar uiteindelijk wel geholpen in dat proces om te vergeven. De terroristen die op die bijeenkomst waren, dat waren dus inderdaad niet diegenen die bij haar aanslag betrokken waren. Maar tegelijkertijd was het voor haar best wel confronterend om daar mensen te zien die gewoon wel dat soort dingen hadden gedaan. Luister maar even naar wat ze daar zelf over zegt.
Pada saat acara, karena memang saya sudah...
Er kwam een dader naar me toe die elders in Indonesië een bomaanslag had gepleegd. Hij verontschuldigde zich tegenover mij. Hij vertelde dat hij nu op het rechte pad is. En hij zei dat hij nu naar gevangenissen gaat om andere moslims te waarschuwen om niet te radicaliseren. Ook bezoekt hij moslimscholen om jongeren hiervoor te waarschuwen. Hij vertelde dat hij zelf vroeger door vrienden onder druk was gezet om een aanslag te plegen. En hij zegt nu tegen anderen, doe niet wat ik heb gedaan. Toen ik zijn verhaal hoorde, was het nou niet meteen dat ik toen mijn daders kon vergeven. Maar het was wel een stap dichterbij op het pad richting vergeving.
Ja, meskipun tidak bukan langkah yang besar.
Ja, mooi om van haar te horen hoe vergeving ook een proces is. Het pad van vergeving, een pad van genezing. 5 jaar geleden was die aanslag. Hoe gaat het nu met haar?
Ja, bijzonder goed. Dat is echt een groot wonder. Ik heb haar een paar maanden geleden op een conferentie waar ik was. Waar ook allemaal collega's waren die daar met elkaar waren om allerlei dingen te overleggen. Maar had ze ook sprekers uitgenodigd. Ik vervolgde christenen die hun verhaal deelden. En daar heeft zij dus ook haar verhaal gedeeld. En het bijzondere was, want zij heeft een aantal jaren geleden in ons magazine Stem gestaan met haar verhaal. En ik kon me die foto's nog heel goed herinneren van die verbrande huid. En dat was heel heftig om te zien. En ik liep toen in het restaurant. En ik zag daar wel een Indonesische vrouw. Maar ik herkende haar niet meteen. Omdat ze... ik had een heel ander beeld van haar. Dat beeld van al die verbrande plekken op haar huid.
Ja, je zocht iemand met wonden.
Ja, precies. Ja. En dat zag ik bij haar niet. En toen werd ik dus aan haar voorgesteld. En toen zag ik helemaal geen plekken meer in haar gezicht. En dat is wel heel bijzonder. Dat ze een heel eind dus weer hersteld is. Ook door operaties die ze heeft gehad, ook maar doordat de huid zichzelf heeft hersteld. En dat is wel echt een heel groot wonder. Dat ze op dit moment eigenlijk alles wel weer kan doen. Dat ze wel wat moeier is, vertelt ze. Maar tegelijkertijd dat ze anders alles wel weer gewoon kan doen. En dat is natuurlijk een heel groot wonder.
Ja, dus de pijn die ze eerst had hè, met bewegen, die is ook verdwenen.
Ja, die is ook weg, ja. En inderdaad, en ze schreef toen ook in het magazine. En dat raakte mij toen ook best wel heel sterk. Dat ze toen vertelde dat ze een van de moeilijkste dingen vond. Dat ze haar eigen kind niet meer kon knuffelen. Ze kon er gewoon niks meer bij houden, want alles deed zeer. En dat is nu gelukkig ook niet meer het geval. Zij, ik kan eigenlijk alles gewoon weer doen wat ik voor de aanslag kon. Alleen mijn energielevel is gewoon een stuk teruggelopen.
Ja, ik kan me ook nog heel goed herinneren, Richard, dat we haar verhaal deelden. Met de foto's die erbij hoorden. Een van de foto's was ook de foto van haar voeten. Je zag gewoon de afdruk van de sandalen nog zitten.
Klopt, ja.
En ja, zo mooi om te horen hoe het nu met haar gaat.
Ja, en dat we ook als SJOK een bijdrage hebben kunnen leveren. We hebben dat ook financieel gesteund. En ook met dank aan de steun van ook de mensen die luisteren, die eraan hebben bijgedragen. Dat ze die operaties heeft kunnen ondergaan. En op die manier dat we ook echt praktisch iets voor haar hebben kunnen betekenen.
Ja, het is eigenlijk heel mooi. Hè? En dit is ook, denk ik, een heel mooi voorbeeld van hoe wij als SJOK graag naast vervolgde christenen staan. Het is niet zo dat we even om de hoek komen kijken en een zak geld afleveren. Nee, wij willen echt optrekken met onze broers en zussen. En we willen meelopen in de weg van fysiek herstel, maar ook geestelijk herstel. Dus ja. Aan alle donateurs, ontzettend bedankt. Dank je wel dat je dit mogelijk maakt. En als je een gift wil geven, als je nog geen donateur bent van SJOK, dan kan dat. Dan zullen we een linkje in de beschrijving zetten waar je een gift kunt geven. Elke gift is welkom. Voor Fanny, maar ook voor andere knisteren, want dat is hard nodig.
Zeker, en weet ook dat ze ook ongelooflijk blij is met alle steun en ook het gebed dat er voor haar is geweest.
Ja, mooi. Hey, mooi om te horen dat het goed met haar gaat fysiek. Nou, ze heeft ook heel erg geworsteld, hè, met die bitterheid, met vergeving. Hoe is dat nu met haar hart? Hoe is haar met haar relatie met God?
Ja, ook daarin heeft ze een heel pad bewandeld, om zo te zeggen. Maar laten we gewoon even luisteren naar wat zij daar zelf over zegt.
Kalau emosi sudah tidak, saya sudah mau move on.
Geestelijk gaat het goed met me. Ik worstel niet meer met de dingen die zijn gebeurd. Lichamelijk heb ik nog wel mijn beperkingen. Ik kan alles weer doen wat ik voor de aanslag kon, maar ik ben wel veel sneller moe. Ik heb ook nog wel veel last van jeuk, maar ik heb geen pijn meer. Een wereld van verschil met de tijd kort na de aanslag.
Satu hal yang saya rasakan adalah.
In het hele proces heb ik geleerd dat ik zelf helemaal niets kan. Ik kan niet vanuit mezelf God dienen en ik kan ook niet voor mijn familie of voor mezelf zorgen. Ik heb de grootheid van Gods liefde voor mij ervaren. Hij is er altijd, ook als ik niets voor hem kan doen. Ik moest het van Gods genade hebben en die heb ik ook heel sterk ervaren. We hebben niet een geloof dat gebaseerd is op ons werk of onze daden. We hebben een geloof dat gebaseerd is op Gods genade voor ons. Voor het eerst in mijn leven heb ik Gods genade echt ervaren.
Ja, wat mooi om haar ook even te horen lachen aan het begin van dit fragment.
Ja, zeker. En daarmee kun je ook horen dat het gewoon best wel goed met haar gaat. Want ze heeft periodes gehad dat er echt weinig te lachen viel. En dat vond ik ook mooi om te zien, ook die lach op haar gezicht. Ja,
ja, en ook ontzettend mooi dat ze deelt, hè, over het ontdekken van Gods genade. Juist als je helemaal niks hebt.
Nee, klopt. En genade is denk ik voor ons allemaal soms best wel lastig. Hè? Je voelt je soms ook gewoon in het gewone leven, al als iemand iets voor jou doet, ongemakkelijk, dat je altijd denkt dat je iets terug moet willen doen. Hè? Als iemand je helpt, denk je, nou, ik moet wel even een cadeautje kopen. En hè? Dat je altijd iets terug willen doen.
Ja,
maar Gods genade is dat hij jou alles geeft zonder dat je daar iets voor terug hoeft te doen. En ook, nou ja, dat vertelden ze me ook natuurlijk ook dat in het gewone kerkelijke werk of zo, dat je snel toch zomaar in kan sluipen dat, ja, ik doe het om toch iets voor God te kunnen doen. Maar het is genade. En alles wat je doet is uit dankbaarheid voor wat hij heeft gedaan. En dat blijft ook gewoon staan als je helemaal niks meer kan. Dus dat vond ik wel een bijzondere les.
Ja, ontzettend mooie les. Ja, wat je zegt, hè, soms moet je gewoon alles verliezen om de rijkdom van Gods genade echt te proeven en te ervaren.
Ja.
Nou, daar hadden ze in de vroege kerk ook een oefening voor, een gebruik.
Nou, vertel.
Vasten.
Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, dat is ook zo.
En dat deden ze niet af en toe, hè, één keer in het jaar of wat dan ook. Maar dat deden ze wekelijks. Ze hadden wekelijks een vaste dag. Volgens mij zelfs twee, woensdag en vrijdag. Twee dagen waarop ze helemaal niks aten. Drinken deden ze dan wel. En het doel van die oefening was om jezelf te ontledigen. Kijk, als je te maken hebt met intens en hevig lijden, hè, zoals Fanny, dan overkomt je iets en dan valt je masker af. Als wij als mensen lijden, dan kun je niet je masker nog ophouden.
Nee, dat is ook zo.
Dus wat er diep in je hart leeft, dat komt naar boven. En dan is zo'n ontdekking van Fanny, Gods genade gaat dan zo schitteren, want je kunt niks, je bent niks. En hij is echt alles. En wat je met vasten doet is eigenlijk, dan oefen je je daarin. Door afstand te nemen van iets, van eten, je gaat je chagrijnig voelen. Je gaat slechte dingen denken, dingen die in je hart zitten komen naar boven. Nou, het laat je even in de spiegel kijken van wie je echt bent.
Ja, dan moet ik denken aan die woorden van Paulus. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. En daar denk ik ook aan in dit kader. Hè? Want juist als je gaat vasten, dan voel je een stuk zwakker dan normaal. Omdat je natuurlijk geen voedsel tot je neemt. En juist in die zwakte kan God zijn kracht geven en vervulling. En
Richard, dat is precies waar het over gaat. Hè? Over Gods genade in zwakheid. Gods genade, juist als wij niks hebben. En aan het einde van elke podcastaflevering, dan hebben we een kort moment, een reflectiemoment, om jou als luisteraar iets mee te geven. Een oefening of een vraag om te groeien in het volgen van onze Heer Jezus. En vandaag wil ik deze vraag met je delen. Wat was de laatste keer dat je echt heel diep onder de indruk was van Gods genade?
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze 60ste aflevering van podcast De Stem. Over 3 weken zijn we er weer en dan hoor je het bijzondere verhaal van pastoor Yaqub uit Bangladesh. Deze straatevangelist heeft met ernstige doodsbedreigingen te maken. Extremistische moslims willen dat hij stopt met het vertellen over Jezus.
I thought if I continue preach here, maybe they can kill me, then I will never preach.
Ja, Richard, wij hebben deze moedige voorganger ontmoet. Ja, en de volgende keer hoor je meer over deze bevlogen evangelist. Ja, we praten ook door over de vraag, wat kunnen we nou van hem leren als het gaat over getuigen? Gewoon in onze eigen context.
Graag tot de volgende keer.